Karters met daarin de Jonker.
Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Toonzetters, het klassieke muziekprogramma bij Amsterdam FM en Salto. Het klassieke muziek voor minder ingewijden en natuurlijk andere geïnteresseerden. Ja, gewoon leuk! En de componist van deze week is Igor Stravinsky. Op 6 april was hij precies 50 jaar overleden. Nou, dat is dan een beetje treurig. En toch vier ik dat vandaag met een uitzending volledig gewijd aan hem. En Stravinsky is toch echt een van de meest bekende en meest invloedrijke componisten van de 20e eeuw. En dus meer dan genoeg reden om deze uitzending aan hem te wijden. En waar ga ik het over hebben, deze uitzending? Ik zal het uitgebreid hebben over zijn opmerkelijke leven. Hij is geboren in Rusland, gestorven in New York. En hij heeft vele bijzondere dingen meegemaakt. Echt een markant figuur. Misschien zelfs wel een rockster voor zijn tijd. En een van de markante onderwerpen uit zijn leven is zijn liefdesleven. Hij heeft namelijk een affaire gehad met niemand minder dan Coco Chanel. Or so they say. Het is een beetje een omstreden feit, maar goed. En ik ga deze uitzending natuurlijk ook hebben over zijn muziek. Want Stravinsky schudde de wereld wakker met zijn muziek. Zoals met Le Sacre du Printemps, waar we natuurlijk straks naar gaan luisteren. Hij was een vernieuwer en daarom is zijn muziek niet altijd even makkelijk om naar te luisteren. Maar Toonzetters is ook voor de niet-ingewijden. En dus heb ik geprobeerd niet al te wilde muziek uit te zoeken. En niet al te moeilijke muziek. Zoals het volgende werk, een van zijn allereerste werken. Symfonie in S, het Largo.
Thank you.
Weliswaar een beetje een grimmig einde, maar toch wel hele mooie muziek. Dit was Stravinsky's Symfonie in S, het derde deel. En dit is zijn eerste gepubliceerde werk ever. Het is gecomponeerd tussen 1905 en 1907. Echt helemaal aan het begin van de 20e eeuw dus, alweer ruim 100 jaar terug. En je hoort in deze muziek nog wat meer de stijl van Stravinsky's voorgangers, zoals Wagner en Tchaikovsky. Stravinsky leefde van 17 juni 1882 tot 6 april 1971. En hij is dus 50 jaar geleden overleden. God, ja, ik kom zelf uit 1990. Dat is inmiddels 31 jaar geleden. En ik heb altijd het idee bij de jaren 70 dat dat nog maar heel kort geleden is. Maar dat is dus echt niet zo. Dat is gewoon een halve eeuw geleden. Stravinsky bleek al op jonge leeftijd echt een talent voor muziek te hebben. Maar zijn strenge ouders wilden er niets van weten en stuurden hem naar de universiteit in Sankt-Petersburg, Sint-Petersburg, alwaar meneer Stravinsky strafrecht studeerde. Maar ja, het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan. Hij moest en zou natuurlijk componeren. Gelukkig was de vader van een studievriend componist. Nikolai Rimsky-Korsakov, als ik het goed uitspreek. En hij werd een soort tweede vader en leermeester van Stravinsky. Het volgende werk, de pianosonate in Viesklein, werd voor het eerst ten gehore gebracht in het huis van Stravinsky's leermeester.
Thank you.
Dat was de pianosonate in Vies Klein, het tweede deel, het Vivo, een levendig werk. Erg mooi. Je hoort in dit werk enerzijds de invloeden van de oude meesters, maar de stijl van de latere Stravinsky schemert anderzijds hier en daar ook al door de noten heen. Het is vrijer, vernieuwender. Dit is Toonzetters en we luisteren vandaag naar muziek van Stravinsky. En over vernieuwend gesproken, we gaan luisteren naar een ragtime voor 11 instrumenten. Thank you. Dat was Ragtime voor 11 instrumenten. Dat werd voor het eerst uitgevoerd in 1920, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En dus, ja, je hoorde het wel, dat is niet echt hetzelfde als een keurig stukje Mozart. Nee, integendeel. Stravinsky experimenteert hier met jazz-invloeden. En dat was baanbrekend in zijn tijd. Jazz was relatief jong en totaal anders dan stijve klassieke muziek. Het moet echt zo interessant zijn geweest die tijd. Ik bedoel, ik ben blij dat ik die gruwelijke oorlogen niet mee heb hoeven maken. Ik bedoel, dat lijkt me echt vreselijk. Maar wat moet het een enerverende tijd geweest zijn met kunstenaars die voor het eerst deden wat niemand deed. Zoals Mondriaan die een paar lijnen op een schilderij knalde en zei, dit is kunst. Dat minimalisme, geweldig. Of dus Stravinsky die zijn inspiratie haalde uit jazz. Ja, het lijkt me fascinerend. Het moet fascinerend geweest zijn. Toch greep Stravinsky na een periode van experimenteren ook juist weer terug naar het werk van oude maestro's. Zoals in het volgende werk waarin Stravinsky gebruik maakt van het werk van de barokke componist 17e eeuw Pergolesi.
Thank you.
Dit was Suite of the Themes, Fragments and Pieces, gebaseerd op de Pulcinella-suite van Stravinsky, waarin Stravinsky weer gebruik maakt van het werk van de barokke componist Giovanni Battista Pergolesi. Dat spreekt eigenlijk tegen wat ik eerder zei, namelijk dat men in de tijd van Stravinsky probeerde te breken met al het oude. Een aantal kunstenaars in ieder geval en muzici en componisten. Maar zoals dat gaat in het leven en in de kunst, is alles altijd een reactie op het voorgaande. Dus de stijfheid van de 20e eeuw of begin 20e eeuw leidde tot een rigoureuze breuk met conventies. Maar toen die conventies eenmaal afgebroken waren, zie je dat kunstenaars van allerlei kunstvormen bevrijd nu uit vrije wil, vanuit authenticiteit, zich weer konden laten inspireren door de oude meesters. En dat heet, ja, daar is een naam voor, neoclassicisme. Dat is een vernieuwde vorm van een klassieke stijl. Stravinsky heeft een behoorlijk deel van zijn leven in die stijl gecomponeerd, ongeveer van 1920 tot halverwege de jaren 50. Stravinsky trouwde in 1906 toen hij 23 was en hij werd vader van 4 kinderen. Hij schijnt enerzijds een echte familyman geweest te zijn en anderzijds doen er verhalen over hem de ronde die toch een heel ander beeld schetsen. Zo zijn er hele sterke aanwijzingen dat hij een affaire had met niemand minder dan, trommelgeroffel, Coco Chanel, de modeontwerpster, ja. Chanel heeft in haar eigen biografie dit bevestigd, maar buiten die biografie om zijn niet echt goede bewijzen. Ja, er is een soort liefdeskrabbeltje van Igor aan Coco. Ja, de waarheid zal, zoals zo vaak, nooit achterhaald worden. Maar het is wel een heel mooi verhaal, waarover ook een film is gemaakt. Igor en Coco.
Thank you.
Dat was de Pastorale uit 1907 van Stravinsky en daarna twee werken uit het ballet Orpheus uit 1954. Hele mooie muziek om naar te luisteren en er zit bijna 50 jaar tussen beide composities. Dus één is echt helemaal aan het begin van Stravinsky's componeercarrière, laat ik het maar zo zeggen, en andere meer naar het einde toe. Je luistert naar Toonzetters, klassieke muziek bij Salto en Amsterdam FM. En vandaag hebben we het over Igor Stravinsky. En het is voorleestijd! Deze week lees ik voor uit een interview waarin Stravinsky spreekt over de première van Le Sacre du Printemps, oftewel de lentewijding, zijn meest bekende werk. En mensen die Stravinsky een beetje kennen, die zullen zich wel hebben afgevraagd wanneer komt Le Sacre nu aan bod? Ja, in 1913 schudde Stravinsky de muzikale muziekwereld echt wakker met de première van dit werk. Het is het meest bekende stuk van Stravinsky en niet zonder reden. En Stravinsky zegt hierover in een interview, dat ik dan weer uit een boek heb, het volgende. Ik zat op de vierde of vijfde rij aan de rechterkant en het beeld van de rug van de dirigent Monteux is vandaag de dag nog altijd levendiger in mijn gedachten dan de foto van het podium. Hij stond daar schijnbaar ondoordringbaar en zo zenuwloos als een krokodil. Ik vind het nog steeds bijna ongelooflijk dat hij het orkest daadwerkelijk tot het einde van de compositie heeft kunnen leiden. Ik verliet mijn stoel toen de harde geluiden begonnen. Lichte geluiden waren er vanaf het allereerste begin en ging backstage achter Nijinsky aan de rechtervleugel in. Nijinsky stond op een stoel net buiten het zicht van het publiek en riep nummers naar de dansers. Ik vroeg me af wat deze nummers in vredesnaam met de muziek te maken hadden, want er zijn geen 13 en 17 in het metrische schema van de partituur. Van wat ik hoorde van de muzikale uitvoering was het niet slecht. 16 volledige repetities hadden het orkest in ieder geval enige zekerheid gegeven. Na de uitvoering waren we opgewonden, boos, vervuld met walging en gelukkig. Ik ging met Diaghilev en Nijinsky naar een restaurant. Verre van huilend en Pushkin reciterend in het Bois de Boulogne, zoals de legende luidt, was Diaghilevs enige opmerking precies wat ik wilde. Hij zag er zeker tevreden uit. Niemand had sneller de publiciteitswaarde kunnen begrijpen en hij begreep meteen het goede dat in dat opzicht was gebeurd. Waarschijnlijk had hij al aan de mogelijkheid van een dergelijk schandaal gedacht toen ik hem maanden geleden voor het eerst de partituur voorspeelde in de kamer op de begane grond in de oosthoek van het Grand Hotel in Venetië. Ja, dat waren Stravinsky's woorden over de première van Le Sacre du Printemps. Waar heeft hij het nou precies over? Van walging vervuld en toch gelukkig na een première? Ik zal het u vertellen. Het was 29 mei 1913 dus en de crème de la crème van Parijs zat in het Théâtre de Champs-Élysées om naar het nieuwe ballet van Nijinsky te kijken met muziek van Stravinsky. Nou, dat beloofde wat. Maar zowel de muziek als de manier van dansen waren zo revolutionair dat er een regelrechte rel uitbrak in de zaal. Ja, echt waar, ik overdrijf niet. Nijinsky had het traditioneel ballet volledig overboord gegooid en de dansers stonden woest te stampen op het podium en het publiek kon deze grove breuk met het bekende simpelweg niet aan. Sommige mensen gingen zelfs met elkaar op de vuist. De enige reden waarom het niet volledig uit de hand is gelopen is omdat de gendarmerie heel snel ter plekke was en het publiek rustig hield. Wat Nijinsky daar liet zien met zijn choreografie en Stravinsky met zijn muziek is misschien wel, nou ja, Nijinsky dan vooral is misschien wel het begin van moderne dans te noemen. Ja, en daar moeten we hem eigenlijk gewoon heel erg dankbaar voor zijn. Maar ja, nieuw is altijd eng. We gaan nu natuurlijk luisteren naar die geweldige opening van Le Sacre du Printemps. Ik heb het al ontelbaar vaak geluisterd, maar de openingssolo van de fagot en de ontwikkeling van het stuk daarna is magisch. Dat was de opening van Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky, de componist van deze week van Toonzetters. Ja, ik had gehoopt dat ik nu kon zeggen dat het ook heel goed past bij de tijd van het jaar. Maar dat is nog niet helemaal waar. Ik heb het van de week echt nog goed koud gehad. Ja, ik hoop dat aankomende week de lente dan toch echt een beetje mag doorbreken. De blaadjes komen wel aan de bomen, maar ik vind het toch nog wel erg koud geweest afgelopen week. Hoe dan ook, bij de première van dit werk, Le Sacre du Printemps, het lenteoffer, brak er een rel uit en men ging met elkaar op de vuist, omdat men de nieuwigheid van de muziek en de dans niet aankon. Dat kan je je toch niet meer voorstellen. Nu denk je hooguit bij een toneelvoorstelling of Nederlandse film. Nou, is dat naakt nou echt weer nodig? Maar ja, heerlijk is het wel. Maar je te bedenken dat men vroeger nog tot in de 20e eeuw zo ontzettend vasthield aan allerlei patronen, in elke kunstvorm eigenlijk, ja, dat kunnen we ons nu eigenlijk niet meer voorstellen. En dat moest opengebroken worden. En een muur omwerpen gaat nooit rustig, ook niet in die periode van onrust tot de Eerste Wereldoorlog. En dan in het interbellum tussen 1918 en 1940 die enorme ontwikkelingen in de kunst. Zowel in de schilderkunst als in de muziek als in alle andere kunstvormen. Weg met het oude. Alles moest nieuw, anders, vrijer. En daarmee sluit ik deze uitzending van Toonzetters af. Volgende week weer een andere componist. En we gaan nu natuurlijk luisteren naar de laatste werken van deze uitzending. En dat zijn enkele delen uit De Kus van de Fee, Le Baiser de la Fée uit 1928. Dit was Toonzetters, volgende keer weer een andere eindbaas. Ik wens je nog een hele fijne dag.